Goedemiddag, welkom in de dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist. Vanmiddag hoop voor te gaan door meneer Klaver. De schriftlezing is vanmiddag uit 1 Korinthe, hoofdstuk 13. De schriftlezing nog een keer uit 1 Korinthe, hoofdstuk 13. De te zingen psalmen. Psalm 26, vers 8. Psalm 67, vers 3. Psalm 105, vers 1, 2 en 3. Psalm 33, vers 10 en 11. En de avondzang, vers 7. Ik lees de psalmen nog één keer voor. Psalm 26, vers 8. Psalm 67, vers 3. Psalm 105, vers 1, 2 en 3. Psalm 33, vers 10 en 11. En de avondzang, vers 7. Namens de Kerkenraad een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen van de 26e psalm, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 26 vers 8. De schriftlezing voor deze middag vindt u in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Ik had het niet goed doorgegeven aan de koster, mijn excuus daarvoor. 1 Korinthe 13 is ook natuurlijk een prachtig hoofdstuk over de liefde. Maar aangezien we stil willen staan bij God, de drie enige, aan de hand van de Heidelbergse catechismus zondag 8, lezen we 2 Korinthe 13. En dan lezen we het woord van de Heer als volgt. Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij u was, en ik schrijf het nu terwijl ik afwezig ben, aan hen die vroeger gezondigd hebben en aan al de anderen. Ik zal hen, als ik opnieuw kom, niet sparen. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt, die ten opzichte van u niet zwak is, maar die krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem door de kracht van God. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent? Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik bid tot God dat u geen kwaad doet. Niet opdat wij beproefd blijken te zijn, maar opdat u het goede doet, ook al lijken wij dan verwerpelijk. Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij bidden ook hierom, namelijk om uw volledig herstel. Daarom schrijf ik u dit terwijl ik afwezig ben, opdat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden overeenkomstig de volmacht die de Heere mij gegeven heeft tot opbouw en niet tot afbraak. Ten slotte, broeders, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van de liefde en van de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. Doen wij in gemeenschap van de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen we in aansluiting daaraan Psalm 67, het derde vers: de volken zullen, Heere, u loven. 67 vers 3, nadat we belijdenis hebben gedaan van het geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Aan de beurt van behandeling van de Heidelbergse catechismus is zondag 8. Zondag 8. En we willen dat zondagsafdeling samen lezen. Vraag en antwoord 24 en 25. Hoe worden deze, dat zijn de 12 artikelen, gedeeld? In 3 delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Voordat we daarna willen luisteren, bidden we de Heer om zijn zegen. Laten we gaan bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, U drieënige God roepen wij aan, waarvan we al voor de dienst konden mediteren over de heiligheid van U. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is vol van Uw heerlijkheid. Zo mocht de profeet Jesaja het horen. En zo buigen wij ons ook voor U neer. In ootmoed, in verwondering, in aanbidding. Wat heeft U behaagd, drie ene God, om naar zondaren als wij zijn om te zien? Dat U de weg der zaligheid hebt geopend voor mensen die de eeuwige dood verdienen. Dat we tot Uw troon kunnen naderen, de troon der genade, omdat die geopend is door Uw Heer Jezus Christus, door Uw bloed, waardoor er een verse, levendige weg is waarover wij kunnen gaan. Dat we dat dan ook met de daad zullen doen. Niet alleen nu omdat we verenigen in gebed, maar dat het ook voor ons een werkelijkheid mag zijn, heel persoonlijk. Want U spreekt tot ons en U roept ons, opdat we niet verloren zouden gaan, maar leven. En we leven wanneer we U mogen kennen. Als die enige God, die alles heeft geschapen en nog onderhoudt naar Uw raad en wil. Wanneer we vanmiddag iets willen horen van wie U bent, wil ons dan leiden door Uw lieve geest. Want U bent groot en wij begrijpen U niet, we kunnen er niet bij. U bent te groot om te bevatten binnen ons menselijk denkkader. U bent veel heerlijker dan wij ons maar zouden kunnen voorstellen. Maar mogen we er naar luisteren en U de Heere erkennen en neervallen in aanbidding. En dat U zo ons leven verandert en vernieuwt, helemaal omzet, zodat het leven hier op aarde, hetgeen we nog leven, een voorbereiding zal zijn op die eeuwige lofzang. We bidden daarom dat U de bediening van Uw woord wilt zegenen. Dat U genadige ondersteuning en kracht wilt geven om Uw woord te spreken en om te luisteren. Heilige concentratie schenkt U het ons, Heren. Dat we ons mogen verwonderen over wie U bent en wat U doet. Schenk dan ook bekering en geloof. En allen die U mogen vrezen, toename in genade en kennis. We hebben zo nodig op weg gereisd naar de eeuwigheid. Bij alle strijd, bij alle aanvechting, bij alles wat ons van U en Uw dienst probeert af te houden. Heere, U weet hoe zwak we zijn in onszelf. Maar mogen we het ervaren, sterk te zijn in U. Want dat zijn we dan, door het geloof, gewerkt door Uw geest, omdat U Heer Jezus Christus de dood hebt overwonnen. U de levende bent. en ook vandaag doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Doe dat, Heere, ook hier in Zeist. We dragen de gemeente hartelijk aan u, de Heere, op. Ook in de omstandigheden waarin de gemeente verkeert. En dan weet u ook van al de dingen die een ieder bezighoudt, persoonlijk, maar ook ten aanzien van het gemeentelijk leven. En welke zorgen er zijn, en welke pijn er wordt ervaren, en wat verdriet er is. Heere, onze ogen zijn op u. U bent toch de getrouwe. Mag daarom onze verwachting van u, de Heere, zijn. En dat de gemeente geregeerd mag worden door de vrede en de liefde van u, zoals we zojuist ook hebben gelezen in de brief van de apostel. Want dan alleen is het wel. Dan alleen is het goed. We bidden van u zegen al het werk dat in uw koninkrijk wordt gedaan. Van zending en evangelisatie, denk aan onze opleiding in Apeldoorn. Allen die daar doseren en studeren, geef hen wijsheid, liefde, bewogenheid, kennis, maar bovenal genade om te zitten aan uw voeten. We bidden voor het brede kerkelijk leven, dat ook thans in crisis verkeert. We smeken van u, ontfermt u zich over alle christelijke gereformeerde kerken. We smeken u dat u nog wilt geven dat er een gemeenschappelijk verstaan van uw woord mag komen. Dat kunnen wij niet organiseren. Wij kunnen anderen ook niet overtuigen. We hebben uw geest ook nodig die ons overtuigt. We bidden u dat die geest die in al de waarheid leidt, ook ons allen wil leiden. En geef ons alstublieft niet over aan onszelf. Zegen ook de bijeenkomst die voor deze week gepland staat voor de klasses in Opbouw Oost. Wil met uw geest onder ons wonen en werken. En dat het een gezegende ontmoeting mag zijn. En dat ook daarin iets mag worden opgemerkt van het werk van u dat doorgaat. We bidden ook voor uw kerk wereldwijd. In bijzonder uw volk en kinderen die lijden omwille van uw naam. En dat zijn er zoveel. Ook in zoveel gebieden. En de vervolging neemt alleen maar toe. Dat hoeft ons ook niet te verbazen, want dat hebt u ook gezegd. En dan bent u toch die God die uw kerk niet zult begeven, nog zult verlaten. Wil u vervolgde kinderen in het bijzonder vertroosten. En schenkt u ze de geest van volharding. Door op u te zien, Heer Jezus Christus. Doe ons dat ook doen. Zien op u. Terwijl wij in het vrije Westen leven. Maar ons laten gijzelen door welvaart. Door rijkdom. En wat al niet meer. We smeken van u. Verbreek de werken van de boze. We bidden ook voor ons land en voor ons volk. We bidden voor onze overheid. Voor de koninklijke familie. En allen die verantwoordelijkheid hebben in het besturen van ons land. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. We bidden in het bijzonder ook voor de vergadering die gepland staat deze week in de Eerste Kamer. Bij de behandeling van de wet strafbaarstelling, conversiebehandeling. Als wellicht onbedoeld door deze wet, wanneer die wordt aangenomen, sommige vormen van pastoraat strafbaar kan worden gesteld. En daar toch daardoor sluipenderwijs vrijheid van godsdienst en godsdienstige opvoeding wordt bedreigd. En het staat al steeds meer onder kritiek van de overheid. Heere, geef ons een opmerkzaam hart. U zegt dat uw volk, uw kinderen, de listen van de duivel kennen. Dat we ze ook zullen opmerken. Ook wanneer hij aan ons verschijnt als een engel des lichts. En we bidden u, wil ons beschermen. Wil ons bewaren. En doe ons vaststaan op het fundament van uw woord. Kon het zijn dat die wet nog verworpen zou worden. Maar als het anders is, Heere, ontfermt u zich dan toch over ons land en volk, dat we uw woord zullen horen. We bidden u, wil ook zijn met de broeders van de kerkenraad, samen met de predikant, zijn vriend en broeder dominee Hoefnagel, geef ook wat hij nodig heeft, samen met zijn gezin. Stelt dus ook tot een zegen. En als we nu gaan luisteren, neem genadig weg wat ons kan hinderen. Verzoen onze schuld en hoor ons bidden om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden zal nu plaatsvinden en we zingen ter inleiding op de preek van de 105e psalm, de versen 1, 2 en 3. 105, vers 1, 2 en 3. Zingen we na het amen van de preek van Psalm 33, het 10e en 11e vers. Zij machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. 33 vers 10 en 11, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, iedere zondag belijden we ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Net als vanmiddag. En meestal doen we dat met de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En met deze woorden spreken wij uit wat wij belijden. Dat wij belijden dat God, zo legt de catechismus uit, een drie-enig God is. Zo zijn de 12 artikelen opgebouwd. Een drie-enig God. Wat wil dat zeggen? Drie-enig. Nou, dat we belijden dat God één is. Dat allereerst. Er zijn geen meerdere goden, er is één God. Dat is trouwens niet wat alleen christenen geloven, maar dat belijden de Joden ook. Er is één God. Moslims geloven dat trouwens ook. God is een enkelvoudig, eenvoudig wezen. Niet deelbaar, niet een samenstelling van karakters of een samenstelling van personen. Nee, zo zegt Mozes in Deuteronomium 6, die bekende woorden. Hoor Israël, Shema Israël, de Heere onze God is een enig Heere, één enkelvoud. Maar God is niet alleen één, hij is ook drie. Hij is een drie-ene God. God is niet in één persoon, maar in drie personen. Let u trouwens op kleine, maar toch wel heel belangrijk verschil, detail. We belijden niet dat God bestaat uit drie personen, want dat zou betekenen dat God toch opgedeeld is in drie personen. Nee, we belijden dat God bestaat in drie personen. God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Eén enkelvoudig God in drie personen. Is dat met het verstand te begrijpen? Nee, dat hoeft ook niet. Maar God is zo groot en zo goed, hoewel wij hem niet begrijpen, daalt hij tot ons af en past hij zich in zijn bekendmaking, in zijn openbaring aan, zodat we toch enigszins kunnen verstaan in mensenwoorden en in menselijke begrippen dat God bestaat in drie personen. Want zo wil God namelijk ook gekend worden en aanbeden worden. En om deze waarheid dat God een drie-ene God is, is in de geschiedenis heel veel strijd gevoerd. Ook heel veel bloed doorgevloeid. Velen zijn vanwege deze belijdenis op de brandstapel terechtgekomen. Is dat het waard? Om vast te houden dat God een drie-ene God is? En niet dat hij bestaat uit drie personen of zo? Is het een voortdurende marteling en een levenslange gevangenschap waard om te belijden dat Jezus de eeuwige Zoon van God is? Ja, dat is het. Want gemeente, het gaat hier maar niet om een of ander theoretisch iets, maar het gaat hier over het hart van het christelijk geloof. De kern van wat we belijden. Dat God een drie-ene God is. En buiten de kennis van deze drie-enige God is er geen zaligheid. We willen daar iets over zeggen, mede aan de hand van 2 Korinthe 3 vers 13. Die bekende woorden, de bekende zegen, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Het thema van de preek is God de Drie-enige. Twee gedachten, belijden en beleven. God de Drie-enige, belijden en beleven. Allereerst dus belijden. Wij belijden dat God een drie-eenige God is. Een belangrijke belijdenis. Het komt in onze belijdenisgeschriften steeds weer terug. Alleen al in de algemene belijdenisgeschriften. De 12 artikelen noemde ik al. Daar heb je nog de geloofsbelijdenis van Nicea en ook van Athanasius. Die lezen we niet zo vaak. Maar in dat belijdenisgeschrift staat, dit is het algemeen geloof. En zo wie dit niet trouwelijk en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig zijn. Of je dus gelooft in God de drie-enige is nogal belangrijk. Je zaligheid hangt er vanaf. Guido de Bray besteedt er ook aandacht aan in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 8. Als het gaat over dat God één is in wezen, maar onderscheiden in drie personen. In artikel 9 noemt Guido de Bray allemaal teksten waaruit blijkt dat de belijdenis van de drie eenheid niet door mensen is bedacht, maar uit de schrift zelf opkomt. En dat is belangrijk om bij stil te staan. Want wat wij doen is niet anders, als het goed is, niet anders dan naspreken van wat God zelf zegt in zijn woord. Nazeggen. Ja zeggen op Gods woord. Zijn naam belijden. Dat betekent dat God, de drie-enige God, dat die werkelijkheid en die waarheid opkomt uit heel de schrift van Genesis tot Openbaring. En als we die werkelijkheid op ons in proberen te laten werken, dan kan het niet anders of u loopt tegen de grenzen van uw verstaan, van uw verstand aan, zodat het is dat je niet anders kunt uitroepen dan dat God groot is. En wij begrijpen hem niet. En toch, hoewel wij hem niet kunnen bevatten in ons denkkader, kunnen wij hem wel leren kennen als de drie-enige God. Heel persoonlijk. Kennen in de omgang. Door woord en geest. Dat maakt nogal verschil wat je verstaat onder kennen. Want als je iemand kent in de omgang is toch anders dan als je iemand kent van allemaal verhalen. Adam en Eva die leren God kennen in het paradijs. En hoewel ze tegen Gods geboden niet in hoefden te gaan, hebben ze dat toch wel gedaan. Ongehoorzaam geworden aan God. En daarmee de kennis van God verloren. Maar wonder van genade dat God wel naar mensen blijft omzien. Wij kennen God niet meer. Maar God kent ons wel en hij wil ook van ons gekend worden. Wij kunnen niet met God, de drie-enige God, omgaan. Maar de drie-enige God kan wel met ons omgaan. En daarin blijkt hoe groot God is. Enerzijds in zijn heiligheid en in zijn majesteit. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. En we hebben de band aan de drie-enige God verbroken door onze ongehoorzaamheid. En tegelijkertijd is die heilige God zo groot dat hij kan neerdalen tot ons mensen, tot ons zondige mensen. Ons niet in de duisternis laat liggen waarin we onszelf hebben gebracht, maar ons aanspreekt met mensenwoorden. En daartoe heeft God het initiatief genomen. Zoals hij dat alleen kan doen. Op zijn manier. Zodat wij ook voor hem gaan beleiden dat wij rechteloze mensen zijn. Dat wij in zijn nabijheid niet kunnen komen omdat hij heilig is. En dat God zegt dat hij toch onder mensen kan wonen. Als de drie-enige God. Met geen ander doel dan dat we hem zouden kennen en beleiden. God wil dat wij mensen ons gaan verblijden in God. Dat we weer gaan beantwoorden aan het doel waarvoor God ons geschapen heeft. En daarom zocht God ons op. Waar bent u? Zo maakt God zich bekend. Omdat hij gekend wil worden. Dat is tot zijn eer. Hij wil gekend worden in zijn recht. Want hij heeft recht op de schepping. Hij heeft recht op ons leven. God wil dat we hem kennen in zijn rechtvaardigheid. Maar ook dat we hem kennen in zijn barmhartigheid. En dat we hem zullen kennen in zijn almacht. En in zijn waarheid. En in zijn wijsheid. En in zijn goedheid. En in zijn trouw. Dat we hem zouden kennen in al zijn deugden. Maar hoe kun je God nou kennen? Als je God niet kunt begrijpen. Nou, omdat hij ons opzoekt en tot ons spreekt door zijn woord. Omdat hij omgang zoekt met zondige mensen. Dat is een onbegrijpelijk wonder van Gods genade. Wij hebben God de rug toegekeerd om hem nooit meer te zoeken. Nooit meer te dienen. Nooit meer te kennen. God zoekt zulke opstandelingen op. Zulke eerovers. Opdat ze hem wel zullen kennen. En hem wel weer van harte gaan dienen. Hoe leer je God dan kennen? Ja, door zijn woord. Jazeker. Maar dat zal wel gepaard moeten gaan met geloof. Wij kunnen God alleen kennen door het geloof. We kunnen God niet bewijzen. Maar we kunnen hem wel kennen door het geloof. Het geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt. Zodat hij je oren opent voor het woord. Zodat je gaat luisteren naar het woord zoals je nog nooit eerder hebt geluisterd. Hij opent de ogen van je verstand. Zodat je hem gaat zien door het geloof. Zoals je hem nog nooit eerder hebt gezien. En daarom is de vraag ook voor vanavond. Ken ik hem, deze drie-enige God, vanuit zijn woord door het geloof? Want zonder geloof is het onmogelijk zalig te worden. Dat kennen van hem door het geloof met hoofd en hart. En kennen in de omgang, zoals ik net zei. Als ik iemand noem, bijvoorbeeld Donald Trump. Nou ja, die kent iedereen wel, daar hoor je iedere dag wel van. En u kunt waarschijnlijk heel veel over hem vertellen. Maar als ik u vraag, kent u hem nou echt? Ja, dan denk ik dat niemand van ons dat kan bevestigen. Want ja, wil je hem echt kennen, dan moet je met hem omgaan. Dan moet je hem bezoeken. Dan moet je hem spreken. Nou, stel nou voor dat u hem zou mogen ontmoeten en u zou een half uur met hem wat vragen mogen bespreken. Hoe die nou is en wat voor persoon hij nou is. Wat kunt u dan zeggen na een half uur? Dat u hem kent? Nou, zegt u, nou ja, ik ken hem een heel klein beetje nou. Want u ging met hem om. En hoe meer je met iemand omgaat, hoe beter je iemand leert kennen. Zo is dat toch ook in een relatie? Nou, we hebben zojuist begrepen dat we hem alleen kunnen leren kennen omdat hij ons opzoekt. Omdat hij zich aan ons bekend maakt. En dan is het dus de bedoeling dat u niet zo nu en dan eens naar hem luistert. Maar dat u zoekt om voortdurend naar hem te luisteren. En dat is nou het wonder, we mogen bij God op audiëntie. Audiëntie, dat betekent toch een plechtig moment bij een hooggeplaatst persoon. Nou, hij is de heilige God. Die omringd wordt door duizenden en duizenden engelen die elkaar toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Daar passen wij toch helemaal niet? Nee, en toch als je je knieën buigt en zijn naam aanroept, dan kom je voor zijn genadetroon. Alleen vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En hij wil dat u daar voortdurend bent. Zoek mijn aangezicht geduriglijk, zegt hij. Bid zonder ophouden, zegt de apostel. Dat betekent een gedurig zoeken van de Heere in de gebeden. Op de vaste momenten, zeker. Maar als het goed is in uw hart, zal er toch dan een gedurige omgang zijn met hem, omdat u geloof oefent op hem, omdat u naar zijn woord luistert, omdat het uw gebed is: leer mij uw weg. En dan heb je hem steeds nodig en steeds meer. Maar is dat nou niet een wonder geworden voor u? Dat God zich wil laten kennen. Dat hij gekend kan worden door mensen. Doordat hij ons opzoekt, hier in de kerk, onder de bediening van het woord. En hij tot ons spreekt, hij tot ons komt in het gewaad, zo noemden we dat vroeger, in het kledingstuk van het woord. Zo nabij komt hij. Door met zijn geest onder ons te wonen en te werken. Wanneer u luistert naar zijn woord, wanneer u het persoonlijk leest. Want hij maakt zich bekend, omdat hij gekend wil worden in de vertrouwelijke omgang met hem. Zodat u hem gaat dienen. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik nou dat ik hem ook echt heb ontmoet? Hoe weet ik nou dat ik hem echt ken? Nou, dat kunt u weten in de omgang. Dat is kennen in de beleving, onze tweede gedachte. Want wanneer je met iemand omgaat, ja, dat ervaar je natuurlijk ook. U kunt niet met iemand omgaan en zeggen: ja, ik voel het echt niet hoor dat je er bent. Natuurlijk weet u dat. En als het iemand is waar je van houdt, dan voel je het ook. Dan ben je immers op de ander betrokken met je hart. Dan ervaar je de liefde voor de ander in je hart. En je ervaart de liefde die je ontvangt van een ander in je hart. Dat is zo zeker. Dan is het helemaal niet meer de vraag: ja, weet ik nou wel zeker dat ik je ken in de liefde? Nou, zo is het ten diepste ook in de omgang met de drie-enige God. In de gemeenschap met de drie-enige God. Maar dat kennen van God, ja, dat kent wel verschillende diepte, zou je kunnen zeggen. Er is wel een verschil tussen kennen en kennen. Wanneer wij omgang kennen met de Heere door het geloof, dan zal de Heilige Geest ons steeds dieper leiden in die kennis. De Heilige Schrift noemt dat opwas, toename in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is het kennen van het ware leven door de kennis van God. Maar wat ervaar je dan, wat ervaart nou een gelovige wanneer hij komt tot die zaligmakende kennis van de drie-enige God? Nou, dat God een genade God is. Dat God liefde is. Dat God omgang met ons zoekt, in en door de Heer Jezus Christus. En dat lezen we toch ook in de tekst waar we een ogenblik naar willen luisteren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En ik weet niet of het u opvalt, maar het is natuurlijk wel duidelijk dat het hier gaat over de drie-enige God. De drie personen worden hier genoemd. Maar het is wel opmerkelijk dat het begint met de Zoon. De Heer Jezus Christus. En niet met de Vader. Waarom zou dat zijn? Die volgorde zegt natuurlijk niks over de rangorde in God, want daar is geen rangorde. God is één. Maar waarom gaat nou de genade van de Heer Jezus Christus voorop? Nou, zou het niet zo zijn dat wanneer we omgang gaan kennen met God door het geloof, we veelal de genade van de Heer Jezus Christus als eerste leren kennen. Dat we God leren kennen. Ja, u zegt maar, dan moeten we eigenlijk dan niet met de Heilige Geest beginnen. Want de Heilige Geest maakt toch van dood levend. En die zorgt voor bekering en geloof, voor wedergeboorte. Jazeker. Dat is op zichzelf helemaal waar. Alleen dat beleef je niet zo als eerste. Wanneer de Heilige Geest ons omzet, wanneer de Heilige Geest ons doet wedergeboren worden, waar ga je dan eruit zien? Naar de genade van God in de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest die je overtuigt van je zonde, van je ongeloof, van je onmacht en van je onwil, dat je tegenover je schepper staat, zodat je gaat smeken om zijn genade. De genade dat God aan je zonde voorbij wil gaan. Dat Hij je in genade, in gunst aan wil zien. Niet met je doet naar je zonde. Dat Hij niet doet naar zijn heilig recht. Want dan zou Hij voor eeuwig ons voor zijn aangezicht weg moeten doen. En daarom leer je velen als eerste de genade van de Heer Jezus Christus kennen. Die genade is niet los te krijgen. Genade is niet iets wat verdiend kan worden. Christus is Gods genade. Houdt u dat goed vast. Genade wordt niet verdiend. God is genadig. En Hij openbaart die genade in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat blijkt toch uit zijn naam, Jezus. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het werk dat de Heer Jezus heeft gedaan en nog steeds doet terwijl Hij in de hemel is aan de rechterhand van de Vader. Het werk wat Hij doet terwijl u zit te luisteren naar de preek, is dat Hij over ons heen buigt en ons zijn genade ons aanbiedt. Hij die de hemelse heerlijkheid heeft verlaten en aan ons mensen gelijk is geworden om in de plaats van doodschuldige zondaren te lijden en te sterven, zijn bloed te storten. Is dat niet genade? Genade van de Heer Jezus Christus? Dat Hij verlost van de vloek van de zonde, dat Hij vloek van de wet, dat Hij verlost van de heerschappij van de zonde en van de listen van de duivel? Is dat geen genade? Dat hebt u toch helemaal niet verdiend? Dat is de genade die Christus wil schenken. En zonder zijn genade kun je nooit in een verzoende verhouding met God komen. Omdat Hij zijn genade schenkt in dat Hij in de plaats van een doodschuldig volk de straf heeft gedragen. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Is het geen genade dat Hij die weg wilde gaan? Wat heeft het Hem gekost? Wat een genade dat Hij verzoening heeft verworven. En als de biddende hoge priester bewijst Hij nog steeds genade aan zondaren die de toevlucht tot Hem nemen. Die met hun zonde en schuld en al hun tekortkomingen tot Hem gaan. Die bidden om zijn genade. Heere Jezus, ontferm u zich over mij. Wees mij genadig. Omdat alleen de genade van de Heer Jezus Christus je weer kan brengen in de verzoende verhouding met God. En die genade, gemeente, is genoeg. Echt genoeg tot verzoening van al uw zonden. Genade voor de grootste zondaar. En die genade ga je juist ook steeds meer nodig krijgen. Naar de mate je steeds meer ontdekt wat er van binnen wel niet allemaal leeft. En je zou kunnen denken van ja, als je de genade van Christus één keer hebt ontvangen, dan is het goed. Dan heb je hem niet meer nodig, dan heb je het al. Dan is er vrede, dan is er hoop op het eeuwige leven. Ja, maar door zijn genade ga je ook steeds meer ontdekken hoe zwak en arm je bent in jezelf. De genade van Christus heft de wet van God niet op. Maar hij vervult de wet. Hij bevestigt Gods wet. En je komt er steeds meer achter. Ik ben door en door in mijzelf verdorven. Maar in Christus Jezus is alles wat zo'n mens nodig heeft. En dan ga je achter die genade van de Heer Jezus Christus ook ontdekken de liefde van God. Dat is immers het tweede. De liefde van de Vader is in zijn goddelijke liefde. Zijn goddelijke liefde. En dan moet u dan in gedachten houden dat Gods liefde dan schittert tegen de achtergrond van wie wij zijn. Dat maakt het wonder juist zo groot. Wij hebben immers gezondigd tegen een goeddoend God. Door onze schuld is de wereld in het verderf gekomen. En door onze ongehoorzaamheid trappen wij elke dag God op het hart. Staan wij tegen God op, zondigen we tegen zijn wet. En wij zondigen ook nog tegen zijn liefde en zijn genade. Omdat wij zoveel beter weten. Wij hebben het nodig dat onze schuld wordt betaald. Daarvoor is de genade van Christus ons geschonken. Zeker, maar let dan op. In dat hij Christus heeft geschonken, bewijst God zijn oneindige zondaarsliefde. Die eenzijdige goddelijke liefde, waarmee hij zondaren al van eeuwigheid heeft lief gehad. Kunt u het begrijpen? Vandaar dat we in de Bijbel zo vaak lezen, maar God, maar de Heere. Dat is, hoewel wij zondaren zijn en de eeuwige dood verdienen, Gods toren over ons afroepen, maar God. En daarin blijkt zijn liefde telkens weer. En zijn teerste liefde schenkt hij via zijn Zoon. Door vergeving van zonde te geven. Zegt de Heer Jezus het zelf niet? In Johannes 14, niemand komt tot de Vader dan door mij. Die liefde van de Vader is een eeuwige liefde. God heeft mensen verkoren in Christus Jezus tot het eeuwige leven. Gods liefde was er al voordat u het wist, voordat u er bestond. Voordat u ernaar vroeg. En dat is nou juist troost voor Gods kerk. God zal niet verlaten wat zijn hand begon, want God is een eeuwige God met een eeuwige liefde. En dan kan de zonde nog zo aan je trekken en dan kun je nog zo vaak in zonde vallen. En moet je dat elke keer weer als schuld voor de Heere belijden. De duivel kan nog zo tegen je tekeer gaan. Alles kan nog tegen je getuigen, maar de apostel zegt, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wat er ook verandert in deze wereld, wat er ook verandert in ons land, wat er ook verandert in ons kerkelijk Nederland, wat er ook verandert in uw persoonlijk leven. Gods liefde verandert nooit. En in de omgang met de drie-enige God ga je steeds meer ontdekken en ervaren dat de genade van de Heer Jezus Christus openbaring is van Gods liefde. Hierin is de liefde Gods, zegt Johannes, jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Als je de genade van de Heer Jezus Christus mag gaan leren kennen door een waar geloof. En gaat ontdekken daarachter de liefde van God de Vader. Dan gaat de Heer je ook leren dat je nou omgang kunt hebben met God vanwege de gemeenschap van de Heilige Geest. Gemeenschap, Dat is een wat verouderd woord. Het is eigenlijk ook niet zo makkelijk anders te vertalen. Maar gemeenschap heeft te maken met een hele intieme, sterke band. Dat wil zeggen, gemeenschap, dat wordt iets van je. Je bent onlosmakelijk verbonden aan de ander. De gemeenschap is, zou je kunnen vergelijken met een brug. De Heilige Geest is het die ervoor zorgt dat er een brug wordt geslagen tussen God en mijn hart. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, hoe krijg ik die? Hoe ga ik die ervaren? Doordat je steeds meer gaat inleven dat je er zelf niet bij kunt. Het is te hoog, het is te ver. Denk maar aan al de toe-eigeningsvragen. En dan hebben we de neiging, dat is ons eigen, om dan ons best te gaan doen, om aan het werk te gaan, om op te klimmen tot God. Maar de Heere wil je leren dat je de Heilige Geest nodig hebt. Die lieve Geest die je de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God doet ervaren. Het is net als met een, stel eens voor een appelboom die je op honderden meters afstand ziet. En als je ver weg bent, dan kun je niet zo goed de afmetingen inschatten. Maar als je hem ziet, dan lijkt het net alsof je er makkelijk een appel van af zou kunnen plukken. Maar als je nou dichterbij komt en je staat vlak bij die boom, dan kan het zijn dat je tot ontdekking komt dat je er helemaal niet bij kunt. Die appels hangen veel te hoog. Nou, zo is het nou ook met geestelijk leven. Gods liefde en de genade van de Heer Jezus Christus. En dan de vraag, hoe ontvang ik die? Hoe krijg ik die? Ik kan er niet bij. En dat de Heilige Geest het is die afdaalt en die het je schenkt, die de brug slaat. En je gaat ervaren, je gaat de Heilige Geest leren kennen in dat toepassende werk. Dat ga je ervaren meer en meer nadat je dichter bij God mag leven. Dichter bij die appelboom. Hoe dichter je bij God mag leven door genade, des te meer kom je erachter. God is zo groot. En ik ben zo klein en zo nietig. En dat de Heilige Geest dan neerdaalt. En je doet delen in alles wat van God is. Door het geloof. De Heilige Geest brengt het tot in je hart. Hij brengt de genade van Christus in je hart. Hij vervult je hart met de liefde van God. De Heilige Geest legt de band. En dat doet de Heilige Geest vooral onder de prediking van het woord. Terwijl u zit te luisteren. Biddend, hoop ik. Of als je het woord van de Heere persoonlijk overdenkt. Biddend. Dat de Heilige Geest je hart opent, plaats maakt voor de Heer Jezus Christus, plaats maakt voor de liefde van God. De Heilige Geest die je verstand verlicht, die je wil ombuigt, die je hart opent. Zodat je vrijmoedigheid ontvangt. Om de genade van de Heer Jezus Christus je toe te eigenen. En je het van harte gaat meezingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen, vanwege de liefde die Hij in mijn hart heeft uitgestort. Nou gemeente, dat is nou het grote werk van de drie-enige God, wat in het geloof wordt ervaren, wordt beleefd. De zegen die iedere zondag u wordt verkondigd. En de zegen die u ook iedere zondag mag ontvangen, voordat u de kerk verlaat en u de wereld weer ingaat. Een rijke zegen. Een allesomvattende zegen. En die zegen kennen is dat je omgang kent met de drie-enige God. En dan ga je die drie personen in God ook steeds meer en beter onderscheiden in de toename van de kennis van de drie enige God. Ook in uw gebedsleven, wie u aanroept als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de onderscheiden werkzaamheden van God. De Heere wil zich zo laten kennen en wil zo gekend worden en wil zo aangeroepen, aanbeden worden en geprezen worden. En dan ga je meer en meer ervaren dat het echt waar is dat God is, zoals hij zich in zijn woord aan je bekend heeft gemaakt. Dat is nou bevindelijke kennis. Dat is nou geloofskennis. De drie enige God leren kennen zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Nou gemeente, is dat de kennis waar u naar staat? Mag u daar iets van kennen? Bedenk wel dat deze drie enige God er een vreugde in schept om gekend te worden door u. Niemand van u uitgezonderd, anders had hij u niet onder de prediking van het woord gebracht. Maar bent u nou ook verlegen geworden om die kennis? Nou, wat ervaar je dan? Nou, ik noemde daar net al iets van. Dan ervaar je iets van de liefde van God. Liefde tot hem en liefde tot zijn dienst en liefde tot zijn woord. En alles wat met het koninkrijk van God te maken heeft, dat heeft de liefde van je hart. En door de genade van de Heer Jezus Christus ga je ook iets kennen van die overweldigende liefde in zijn Zoon, waardoor hij naar zondaren om wil zien en je zeker mag zijn van de vergeving van zonden. Dat God het is die zondaren trekt met koorden van goede tierenheid. En dat je ervaart, daarom heeft hij mij getrokken en daarom trekt hij mij nog steeds. Dan ga je iets ervaren van de gemeenschap van de Heilige Geest, waardoor je vrijmoedigheid krijgt om de belofte van God te omhelzen, om die toe te eigenen. De Heilige Geest die bekering en geloof werkt, waardoor je gaat strijden tegen de zonde en je verlangt om de wil van God te doen en er een heimwee komt in je leven naar thuis, waar Christus is, aan de rechterhand van de Vader, omdat door de Heilige Geest je wandel niet meer op aarde is, maar in de hemel. En je daarom des te meer afhankelijk weet van deze drie enige God, zolang je hier op reis bent, een pelgrim hier beneden. Al moet je dan beleiden dat je zo gemakkelijk van de Heer af kunt dwalen. Vanwege allereerst al je zondig hart. Vanwege de vele verleidingen die op je afkomen. Vanwege onze zwakheid. Maar dat vuurt des te meer aan om hem te bidden. Heere, houdt u me vast. Trekt u me met koorden van liefde. Want ik dwaal zomaar van de herder af. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je gaat leven in gemeenschap met God. En past hij dat zaligmakende werk van de Heer Jezus, wat hij doet nu in de hemel is, past hij toe aan je hart. Nog maar weer een keer gemeente, hebt u deze drie enige God voor uw leven nodig gekregen? En mag u hem dan door het geloof kennen, niet alleen met het hoofd, zoveel over hem gehoord, maar ook kennen in de omgang? Is uw hoop op hem, is uw verwachting van hem, omdat u gelooft dat hij is zoals hij zich bekend maakt, trouw aan zijn eigen woord, aan zijn eigen belofte, aan zijn verbond? Hij maakt zichzelf bekend in zijn woord, opdat u die omgang met hem steeds weer zult zoeken. En als u misschien toch nog enigszins vertwijfeld in de bank zit en zegt van dominee, ik durf er geen antwoord op te geven. Rust dan niet. Maar zoek dan deze Heer die zich wil laten vinden in zijn woord. Die trekt met koorden van liefde tot zijn Zoon. opdat u gaat smeken om zijn genade en u die genade zult ontvangen. Gemeente, dat is de zegen van Gods openbaring. God wil gekend worden als God de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hij kan gekend worden, omdat het zijn wil is. De zegen van zijn openbaring, dat is de zegen van zijn werken. De werken die hij openbaart in zijn Zoon. Gemeente, die zegen is als regen. Regen dat valt op aarde en dat doet altijd iets. Het woord van de Heere, zoals God zich aan ons bekend maakt, dat doet altijd iets in ons leven. Zo zegt de profeet Jesaja het ook. Het zal nooit ledig, het zal nooit leeg tot God terugkeren. Maar de vraag is wel, wat is dan de vrucht daarvan? En dan kun je zeggen, het werkt tweeledige dingen uit. Het brengt vrucht voort of onkruid. Want dat groeit ook goed op water, op regen. Vrucht wanneer we in geloof antwoord geven op Gods woord. Doel van de Heere deze middag is dat u in hem zult geloven. Maar een andere uitwerking is dat je volhardt in ongeloof. Omdat je niet wilt dat hij koning over je leven is. Dat is onkruid. Dat is verstikkend. Dat is vruchtloos. En dat zal op de jongste dag worden uitgeroeid. En vernietigd worden door het vuur. O, houd toch rekening met Gods openbaring. Niet om af te schrikken, maar juist om verwachting te krijgen. Denk toch aan wie God is in zijn werken. Daarin bewijst hij wie hij is. In zijn genade, in zijn liefde, in zijn gemeenschap. En zonder dat kom je om. Maar met het kennen van deze drie enige God is er onuitsprekelijke zegen over dood en graf heen. Een leven tot in eeuwigheid. Een leven in gemeenschap met de drie enige God. Zonder dat er maar iets ons kan hinderen in de omgang, in de gemeenschap met hen. Een leven waarin God alles en in alles zal zijn. Amen. Laten we de Heere bidden en danken. Heere, hoe zullen we u de lof, de eer en de dankzegging toebrengen? Gelukkig dat u daar zelf voor zorgt, door uw geest, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Opdat u de drie enige God ook zult ontvangen waar u recht op hebt, wat u toekomt. We hebben een ogenblik ons oor te luisteren gelegd bij dat wonder van uw genade. Heer Jezus Christus, en van de rijkdom van uw liefde, uw eeuwige liefde, o God de Vader. Dat we allen u zullen kennen door een waar geloof. En ook mogen bevinden, mogen ervaren dat u bent zoals u zich in uw woord aan ons bekend maakt. En dat we daarom zo graag verder onderwijs van u ontvangen. Om de gemeenschap met u te oefenen. Heere, leidt u ons dan ook. In die ware kennis van u. Opdat we getroost zullen leven. En zalig zullen sterven. Ga met ons van hier. Bewaar ons voor gevaren. Zegen ons deze week. En wil ons ook bewaren voor een onvoorbereid en onverzoend sterven. Maar dat de prediking van uw woord veel vrucht mag dragen. Ter ere van uw groot en heerlijke naam. Wil zo onze dank aanvaarden. U gaf zoveel. Onverdiend. Wil ons gebed horen. Om hem die u altijd hoort. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte uit de avondzang het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Avondzang vers 7. Heen en vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.
Het zegen.